Bert Govaerts, welkom in de studio hier in Laken. Ik ben zeer blij dat ik jou mag interviewen, want ik vond uw boek over Ernest Klaas, biografie van een heer uit Zichem, bijzonder mooi, bijzonder boeiend. Je hebt ook een biografie geschreven van Albert de Vleeschouwer, de minister.
Ja.
Tijdens de oorlog, na de oorlog, koningskwestie. Hè. U hebt heel veel geschreven, maar u bent eigenlijk in wezen een televisiemaker, als ik me niet vergis.
Nou, ik heb niet zo heel veel geschreven, hoor. Als je dat vergelijkt met wat andere mensen.
Het zijn toch twee kanjers, hè?
Het is twee keer... Ja, het is één keer 400 bladzijden en één keer 500 bladzijden, noten inbegrepen. Maar ja, ik ben ook al 65, dus... Ik heb daarnaast nog wel een aantal artikelen gepubliceerd, ook in, meestal in academische tijdschriften. Maar alles bijeen niet zo heel veel, hoor. Want mijn werk was inderdaad televisieprogramma's maken.
Bij de VRT?
Bij de instelling die nu VRT heet. Toen ik daar begon te werken, was dat nog de BRT. Is dat de BRTN geworden en dan uiteindelijk VRT.
De openbare omroep.
De openbare omroep, ja.
Hoe bent u daar terechtgekomen?
Wel, in eind jaren 70 bestond nog de goede traditie om examens te organiseren voor medewerkers van de omroep. Dat waren zeer langdurige processen. Ik herinner me dat dat, geloof ik, meer dan een half jaar duurde in verschillende stappen. Een soort afvallingsrace. Maar ik ben daarvoor geslaagd en dan na wat wachten aangenomen als medewerker.
In welk jaar was dat ongeveer?
Ik ben begonnen in 1979.
Rond welk onderwerp werkte u gewoonlijk? Als ik goed ben ingelicht, geschiedenis vooral.
Dat heeft een tijdje geduurd, hoor, want je bij die openbare omroep kon je niet zomaar doen wat je zelf wilde, of zelfs niet waar je in gespecialiseerd was. En in het begin werkte ik voor een afdeling die heette de instructieve omroep. Dat was een tamelijk idealistisch opzet waarbij...
Ja, zo'n I.O. zo afgekort.
Ja, ja, in een bepaalde fase. Dat was een opzet waarbij onderwijs en omroep zouden samenwerken in multimediale projecten, maar voor de tijd dat er internet bestond, voor de tijd dat er personal computers waren. Dus je werd als cursist, want wij maakten dan in eerste instantie cursussen, taalkursussen, ook cursussen in verband met geschiedenis en de meest uiteenlopende dingen. Maar je werd als cursist verondersteld om naar de televisie te kijken en dan een boek te kopen en dan op tijd voor het scherm te zitten om de volgende les niet te missen enzovoort. Maar dat was na een tijdje natuurlijk volledig achterhaald.
Ja. U bent op een bepaald moment eindredacteur geworden van een zeer bekende reeks in die tijd, historisch. Hè.
Ja, dat
draaide telkens rond een bepaald figuur of een bepaald onderwerp. Hè.
Ja, historisch, historisch is begonnen toen Canvas is begonnen. Canvas heette vroeger het tweede net, BRT2, en dan op een bepaald ogenblik heeft dat een eigen gezicht gekregen. En is dat helemaal herbouwd, verbouwd. En toen was er ook behoefte aan een historisch programma, in de zin van over geschiedenis natuurlijk, en dat was historisch. En ik ben daar van meet af aan, maar dat betekent dat we al in 1997 zijn, eindredacteur van geworden, ja.
Het heeft vrij lang geduurd, hè? Die heeft lang gelopen.
Ik weet niet meer precies hoe lang, maar dan op het einde hebben ze het van naam veranderd. Managers komen en managers gaan en die moeten toch bewijzen dat ze hun geld waard zijn en dan veranderen die namen en zo. En dan, dat heeft nog geschiedenis op dinsdag geheten of zoiets, of keerpunt ook nog. Maar alles bij elkaar, ja, toch wel 6, 7 jaar, denk ik.
Ja. Hebt u geschiedenis gestudeerd?
Nee, ik heb Germaanse filologie gestudeerd.
Ja, waar veel geschiedenis in zit ook wel.
Literatuurgeschiedenis, maar niet geen politieke geschiedenis natuurlijk.
Is het uw interesse geworden dan, of...?
Ik was nogal een verliteratuurde jonge man. Maar de literatuurwetenschap, zal ik zeggen, heeft mij daar mee vanaf geholpen. Die was tamelijk hopeloos in de universiteit waar ik gestudeerd heb. De taalkunde was perfect, dat was zeer, zeer technisch natuurlijk, maar op een zeer hoog niveau. Maar de literatuurwetenschap, die hing daar maar een beetje bij. Dat was, dat stelde niet zoveel voor.
Ja, ik heb zo het gevoel als ik uw boek lees, dat u wel iemand bent die studeert, een studax eigenlijk. Klopt dat?
Studax, ik geloof dat hij in van mijn hoofdstukken in de biografie van de vleeshouwer gaat over de studax, de vleeshouwer. En ik heb dat nog eens precies opgezocht, want dat is een woord dat ik gebruikte zonder echt precies de betekenis ervan te kennen. Maar studax is echt wel iemand die bijna bezeten is door de studie, dat ben ik zeker niet. Ik ben wel altijd aan het studeren, ik heb belangstelling voor heel veel dingen.
En bijvoorbeeld, wat nog?
De dingen waar iedereen mee bezig is natuurlijk. Ik volg de actualiteit, dus ik heb niet alleen belangstelling voor de politiek zoals die vroeger geweest is, maar ook zoals die zich nu ontwikkelt, maar ook voor klimaatproblemen, voor de natuur, ja, enzovoort.
Ja, televisie is één ding, schrijven is iets anders, hoewel daar ook scenario schrijven bij komt bij televisie. Wat is uw voorkeur? Wat doe je het liefst?
De televisie is een volledig afgesloten hoofdstuk. Een van de grote verschillen is dat je televisie niet in je eentje kan maken. Een boek maken eigenlijk ook niet hoor, want je maakt een tekst in je eentje en daarna komen er andere mensen om daar een boek van te maken. Maar de afhankelijkheid van andere mensen is bij televisie natuurlijk vele, vele malen groter. Dus de vrijheid van het individu om iets te creëren is veel groter als schrijver dan als televisiemaker. Bovendien, ik werkte voor de openbare omroep. Ik moest daar ook niet de dingen gaan maken die echt tot mijn strikte persoonlijke belangstellingssfeer behoorden. Dat moest in een ruimer programma passen. Dat moest een misschien niet altijd heel groot, maar toch een redelijk publiek kunnen bereiken. Dus dat zijn allemaal factoren die maken dat je veel afhankelijker bent en beperkter bent als televisiemaker. Maar daar staat tegenover dat medium andere mogelijkheden heeft natuurlijk.
Ja, je hebt geen voorkeur eigenlijk?
Nee, maar ik weet dat ik waarschijnlijk nooit nog televisie zal maken, dus ja. De geschiedenis heeft daar voorkeur bepaald.
U bent in 2015, 2 jaar geleden, gestopt, ja, bij de VRT.
Ja.
Met pensioen?
Dat was een vervroegde uitstap, ja. Er bestond toen een mogelijkheid om vervroegd uit te stappen. Ik heb daarvan gebruik gemaakt, omdat de manier waarop Canvas toen evolueerde, dat zag ik niet graag aan, daar kon ik mij ook niet meer in vinden. En korte tijd daarna hebben ze toch weer alles omgegooid en is het allemaal veel klassieker geworden. Maar op dat ogenblik was er een extreme drang tot verbouwing en herprofilering en aansluiting bij de nieuwe media en zo. En dat was niet meer voor mij. Er was ook geen plaats voor een klassiek geschiedenisprogramma.
Ja, en dat vond u eigenlijk niet kunnen?
De openbare omroep wordt geleid door mensen die geacht worden om deskundig te zijn op dat gebied. Die nemen beslissingen. Ik was maar gewoon programmamaker. Maar ik vind in ieder geval dat een openbare omroep sowieso altijd aandacht moet hebben voor geschiedenis. Daar moet altijd een ruimte voor blijven, anders schieten we tekort.
Ja, daar zijn we het over eens, denk ik. Een van de personages, figuren die in historisch aan bod kwam, was Ernest Klaas. Hè.
Ja.
Bent u toen in hem gefascineerd geraakt?
Wel, dat is een voorbeeld van afhankelijkheid en omstandigheden die bij televisie mee bepalen wat je doet en wat je laat. Dus bij het begin van historisch had de manager die je toen voor het zeggen had, ik ben de naam al kwijt.
Leo de Bok?
Nee, er was nog iemand hogerop. Mm-hmm. Iemand die de hele omroep bestierde. En die had bepaald dat er weliswaar plaats mocht zijn voor een historisch programma. Degelijk, elke week. Maar dat moest zich vooral richten op biografie. Dat moesten dus programma's over personen zijn. En dan, ja, dan sta je daar en zeg je, ja, wie is de moeite waard om een programma van toen 40 minuten over te maken? En vooral, over wie bestaat er genoeg beeldmateriaal om dat te doen? Want televisie, dat is een andere beperking, is gebonden, tenminste nu. Want vroeger kon je statische plaatjes verwerken in programma's zonder dat de mensen erover vielen. Maar dat moet je nu echt niet meer doen. Nu moet je bewegend beeld hebben. Levend, archief. En ik wist dat er in verband met Ernest Klaas veel archief bestond, om te beginnen. Maar ik wist ook dat er aan die figuur, die dan ook nog eens redelijk bekend was, dat er ook nog een interessant historisch verhaal aan vast zat. En zo is Ernest Klaas in die reeks verzeild geraakt. Ja. En ik heb dat toen... ik heb dat programma zelf gemaakt, want ik was eindredacteur. Dat betekende dat ik de programma's van de collega's moest begeleiden en een definitieve vorm geven. Maar ik ben ook altijd zelf programma's blijven maken. Dat heb ik met plezier zelf gemaakt. En ik heb toen al de kans gehad om zijn gerechtelijk dossier in te kijken. Ik wist dat daar een nieuw verhaal in zat, als ik dat te pakken zou kunnen krijgen. Het was niet gemakkelijk, maar dat is toen gelukt. Ja. Zou nu niet meer lukken trouwens. De wetgeving in verband met privacy is zo erg verstrengd. En de houding van de procureurs-generaal die dat archief beheren is zo streng dat je er bijna niet meer aangeraakt. Maar toen lukte dat dus nog wel. En zo zat Ernest Klaas in historisch.
Ernest Klaas was, ik zal maar zeggen, indertijd razend populair.
Ja.
Hij haalde enorme oplagen. We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen, behalve in dat zonderlijke geval. Maar wel de enorme oplagen met zijn boeken.
Niet met alle boeken, maar zo'n grote... titels, die werden altijd opnieuw herdrukt. Ik heb al die papieren gevonden in het Ernest Klaas archief. Er bestaan 127 drukken van en dat waren geen kleine drukken. Als je nu een herdruk hebt, mag je ook al heel gelukkig zijn. Maar dat kan een herdruk van een paar honderd exemplaren zijn. En toen was dat sowieso een herdruk van minstens 2000, 2500, 5000 exemplaren. Dus opgeteld, dat is een enorme berg boeken die man verkocht heeft.
Hebt u enig idee, De Witte, hoeveel uiteindelijk dat er verkocht zijn? Of was dat niet te achterhalen?
Je hebt 127 drukken. Als u snel bent in hoofdrekenen, je hebt een gemiddelde oplage, denk ik, van 3000. Dus ja, honderdduizenden. Ja.
Plus vertalingen, hè?
Ja, vertalingen waren soms wat klein. Hè. Dat is nu ook zo. Van, je leest in een krant die en die Vlaamse schrijver wordt vertaald en soms berust dat dan op culturele akkoorden en zo, en dan is dat een heel kleine oplage. Maar ik heb ook de papieren gezien van de verkoop van Klaasboeken in de meest onmogelijke landen, waar ze wel degelijk ook, weliswaar gaat het dan over 5000, 10.000 exemplaren verkochten, maar toch, dat tikt wel aan op de duur. Ja.
Hij werd op een bepaald moment nog bekender, nog populairder door een aantal tv-series die bij de openbare omroep op antenne gingen. Bijvoorbeeld Wij, Heren van Zichem, hè, waarnaar eigenlijk uw boek een verwijzing is, een heer uit Zichem.
Maar Wij, Heren van Zichem is gemaakt toen Klaas al gestorven was. Hij is overleden kort voor de opnames begonnen zijn. Maar Klaas was echt iemand van de openbare omroep, in die zin dat hij al betrokken is bij de eerste proeven. Dat waren nog geen echte uitzendingen, maar bij de eerste technische proeven die ze hebben gedaan om te zien of ze wel programma's konden maken.
In de jaren 50 spreken we nu.
Ja, Bert Leijzen, die stond aan het hoofd van de beginnende, heel prille Vlaamse televisie en die heeft Ernest Klaas uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En dat moet goed bevallen zijn en ik snap ook wel dat klikte, want hij was dus een perfecte verteller. Dat zie je nog altijd in die archiefopname. Hij had dan ook, ik weet niet hoeveel voordrachten gegeven in heel Vlaanderen, echt meer dan 1000 denk ik, voor alle mogelijke verenigingen in alle mogelijke omstandigheden. Hij was echt een geroutineerde verteller, wist hoe hij een publiek moest bij zijn nekvel pakken en dat lukte al van in het begin bij de eerste opnames. En dan in de loop van de jaren zijn er teksten van hem bewerkt tot televisiespelen.
Ja.
En dan uiteindelijk, maar ik zeg het, hij was toen al overleden, het meest succesvol van allemaal was De Heren van Zichem.
Ja, 3 miljoen kijkers hè, per aflevering.
Gemiddeld voor de eerste, reeks. Waarbij je wel de bedenking moet maken dat het televisielandschap toen veel schraler was. Mm-hmm. Dus er waren veel minder zenders om mensen naar af te leiden. En...
Maar toch, het was...
Ja, maar je moet dat eigenlijk vergelijken met de cijfers die... Vlaamse fictie of Nederlandstalige fictie nu nog altijd haalt. Dat is een blijvende fascinatie voor het Vlaamse publiek. Waarschijnlijk niet alleen voor het Vlaamse publiek, maar je ziet dat je hebt die televisieserie gehad over die politieman, de naam van de serie
Witse.
Witse bijvoorbeeld, die gingen ook nooit onder het miljoen. Dan kan je zeggen dat is 3 keer minder, maar in veel, veel moeilijkere omstandigheden.
Ja.
En Ja, het is in die traditie dat je dat moet zien.
Maar hoe dan ook, hij was zo populair, of de tv-serie was zo, dat Zichem overrompeld werd, hè. Busladingen, mensen werden daar afgeleverd, ja. Ook Nederlanders. Hè. Nederlanders
het werd ook... de Rijkszon, want er zijn twee Rijksen geweest, die zijn ook in Nederland uitgezonden. En Nederlanders zijn ook een beetje directer en nieuwsgieriger op dat gebied. Die willen dan zien waar het vandaan komt en die betalen dan, hoe gierig ze ook zijn, volgens het cliché, graag een paar gulden om persoonlijk kennis te maken met het dorp waar die verhalen uit gesproten waren.
Mm-hmm. Het is ook verfilmd, De Witte.
Twee keer.
Twee keer verfilmd, hè, met Jefke Bruinings in der tijd in de hoofdrol. Je werd daar ook een beroemdheid door.
Dat is echt een historische film. Niet omdat hij zo goed is, want hij is echt niet goed. Dat vond Klaas zelf ook al in der tijd. Maar dat was de eerste grote Vlaamse klankfilm. Ik weet niet of u die bladzijde in mijn boek goed hebt kunnen bekijken. Ik heb de frontpagina afgedrukt. Van Ons Land, dus een van de populaire Vlaamse weekbladen van dat ogenblik. En op het ogenblik dat De Witte is uitgebracht, was de cover uiteraard gewijd aan De Witte.
Maar dat stond
onder, wij hebben onze film. Dus alsof Vlaanderen echt had zitten wachten op een film in het Nederlands, in het Vlaams, over Vlaamse mensen. En dat was De Witte.
Ja.
Als je het nu bekijkt, het is een draak, zou je kunnen zeggen. Ja.
Robbe de Hert heeft het beter gedaan.
Robbe de Hert heeft het technisch professioneler gedaan. Maar die film is eigenlijk ook mislukt, vind ik. Die valt uit elkaar. Op een bepaald ogenblik loopt hij helemaal verloren in de beroemde scène waarbij de kinderen de Slag van de Gulden Sporen
De Witte.
Ik bedoel Robbe de Hert,
ja,
die zo... opgaat in die scène, dat die maar blijft duren. En die kinderen, die spelen die scène na aan de voet van de beroemde Maagdentoren van Zichem. En dat is heel mooi om naar te kijken, eventjes, maar dat duurt zo lang dat de film bijna uit elkaar dondert. Maar Rob de Hert heeft daar een sociaal-realistisch verhaal willen van maken. Het viel mij op dat hij in het begin het verhaal heel precies dateert ook. Hij plaatst daar de datum, als ik me niet vergis, 1901 op. En ik heb mij afgevraagd, waarom doet hij dat? En volgens mij is dat een referentie naar Bertolucci met zijn Novecento. 1900 voor Bertolucci, 1901 voor Rob de Hert. Alsof hij wilde zeggen, kijk, dat is mijn Vlaamse Novecento. Met dus veel meer aandacht voor de levensomstandigheden van de mensen in Zichem. Prachtige fotografie ook. Maar niet realistisch, want je hebt dan weer een andere referentie. Heel mooi om naar te kijken. Wanneer de boeren op het veld, en de heel mooie boerinnen, prachtige vrouwen die daar op het veld werkten, die stoppen op een bepaald moment om te bidden. En dat is volgens mij gewoon een verwijzing naar een klassiek schilderij. Ik denk van Millet, het Angelus van Millet. Maar je kan bij Ernest Klaas lezen, geen enkele boer in Zichem zou dat ooit doen. Die zou uitgelachen worden. Je stopte niet met werken omdat de pastoor de klokken van de kerk liet bijden. Ja. Je moest doorwerken.
Nu, hoe dan ook, hij was populair, Klaas. Hè. Iedereen kende hem. Ja. Ik denk niet dat er iemand was die Klaas niet kende. Nu doet zich tot mijn grote verbazing het feit voor dat hij bijna in de nevel van de tijd verdwenen is. Als ik aan jonge mensen tot 25, 30 jaar vraag, wat zegt Ernest Klaas u? Dan zeggen ze, wie? Klaus? Of... ze kennen hem niet meer. Hè.
Nee.
Dat is toch wel, hoe verklaart u dat?
Maar zou ze Paul van Ostraaien kennen?
Maar die is nooit zo populair geweest.
Nee, ik bedoel, Vlaamse schrijvers zijn in grote getalen in de nevelen van de tijd verdwenen. Maar Klaas is nog veel minder vergeten dan vele anderen. Als u begin september naar de jaarvergadering van het Ernest Klaas Genootschap, want dat bestaat nog altijd, zou komen, dan ziet u daar toch ook nog altijd denk een 150-tal mensen die daarop afkomen. Wat veel is voor een literaire bijeenkomst. Dat genootschap zelf is, heeft men mij gezegd, een van de grootste van literaire genootschappen van Vlaanderen.
Dus volgens u valt het nog een beetje mee?
Hij is niet, hij wordt niet gelezen, niet meer gelezen. Dat kan je zeker van zijn. Die boeken staan op sommige plaatsen nog altijd op de schappen van de bibliotheken, maar die blijven daar staan. Ja. Die worden niet meer gelezen. Maar de persoon is toch nog redelijk bekend. Het viel mij op, een paar weken geleden, of een dag of 10 geleden, stond er een stukje in de Standaard, krant die meegesticht is door Ernest Klaas trouwens. Ik weet niet of de krant dat nog weet, maar dat is zo. Een stukje over zwemmen in kreken. Met mooi weer, vakantiestukje. En dat begon in de inleiding met de zin, we laten de witte van Zichem in ons los. En toen dacht ik, ja, die journalist, ten eerste, die weet dat er iemand bestaan heeft als de witte van zich. En ten tweede, die veronderstelt dat zijn lezers nog weten wat dat betekent, de witte van zich hem loslaten. Wat de context daarvan is. Want dat werd verder niet uitgelegd, dat je in de witte die zijn hebt, dat hij in de dender springt.
Ja.
Kijk, dus hij is niet helemaal weg.
U hebt er een uitgebreide biografie aangeweid, aan de man. Hoe lang hebt u eraan gewerkt?
Wel, dat is moeilijk te zeggen. De laatste rechte lijn was 2,5 jaar. Maar ik moet daar eigenlijk veel tijd bij rekenen. Ten eerste voor het televisieprogramma. Voor historisch in de tijd. Die research heb ik ook kunnen gebruiken. Maar die tijd moet ik eigenlijk ook verrekenen. En ook heel belangrijk, het leven van Albert de Vleeshouwer valt chronologisch voor een groot deel samen met dat van Ernest Klaas. En veel achtergrondstudie voor dat eerste boek heb ik kunnen gebruiken, heb ik niet moeten overdoen. Bijvoorbeeld de heel moeilijke politieke situaties in de jaren 30. Het schandaal van de Boerenbond, Rex, al dat soort zaken, dat had ik al redelijk grondig bestudeerd en dat kon ik teruggebruiken. Dus ja, hoeveel tijd heeft het dan gekost? Laten we afronden op 3 jaar.
3 jaar, ja. Laten we het misschien eens eventjes hebben over het leven van Klaas.
Ja.
Hij heeft wel wat meegemaakt, hè?
Ja, 2 wereldoorlogen.
Ja. Ook als kind eigenlijk al was er die historie van, werd hij blind, werd hij doof?
Ja, ik heb er wel bijgeschreven dat we... voor die vroege geschiedenis zijn we bijna helemaal aangewezen op wat Klaas daar zelf over vertelt. Dus ook over die periode dat hij bijna blind was. Er is geen enkele andere bron die dat kan bevestigen. Maar laten we aannemen dat klopt. Maar het was wel iemand, dat heb ik dan in de loop van mijn studie toch wel gemerkt, het was iemand die altijd wel vond dat feiten moesten niet in de weg zitten van een goed verhaal. Dus het verhaal gaat voor. En het is natuurlijk wel een strafverhaal, een kind dat bijna blind is en dan gevoelig wordt voor stemmen en vertellingen en zo. Dat past perfect in wat hij wilde duidelijk maken. Maar ik denk wel dat het klopt, hoor.
Ja. Hij heeft op jonge leeftijd, dat was een jaar of 10 denk ik, zijn vader verloren. Er waren 9 kinderen, dus die moeder bleef daarachter met 9 kinderen. Ook geen riante situatie.
Nee, maar dat heeft hij ook in zijn literair werk anders voorgesteld dan het in werkelijkheid was, denk ik. Want daarvoor bestaan er wel bronnen. Je hebt een kadaster, je kan nakijken wat die mensen aan grond en aan de hoeven bezaten. En ze waren zeker niet arm. Je hebt ook een merkwaardige getuigenis van Stefanie Vetter, de vrouw van Klaas, die vertelt dat ze de eerste keer op bezoek ging in Zichem. En ze had zich klaargemaakt voor een bezoek aan een armoedig klein arbeidershuisje. Of een soort hoeventje. Je had arbeiders die ook nog wat boerden. Hè. En je had dan een zogenaamde handstedenwoning, dat is de technische term. Een klein gevalletje zo. En ze zegt, ja, ik kwam daar en dat was een heel mooie, keurige doening. En moeder Klaas nodigde mij uit om rond te kijken. En zei dan heel trots van, alles wat u hier rond de hoeve ziet, is van ons. Dus ik denk dat de situatie zeker niet rampzalig was op het ogenblik dat die vader gestorven is. De oudere broers werkten ook mee op de hoeve. Ze waren eigenaars en pachters van een bedrijf dat toch iets groter was dan het gemiddelde in Zichem. Maar moeder was wel heel zuinig, dat heeft hij laten verstaan. Die wenste eigenlijk niet dat de kleine Klaas verder studeerde en ze wenste vooral niet om daarvoor te betalen.
Nee, want het zijn de witheren van Averbode, de paters van Averbode, die zijn studie betalen.
Juist, dus die abdij van Averbode was heel belangrijk voor hem, maar eigenlijk voor heel die streek. Dat was een meer dan gemiddeld grote werkgever geworden door de drukkerij van Averbode. Dus die functioneerde in de devotiehandel van de abdij van Averbode, die een hele handel, excuseer voor het woord, maar het was zo, had georganiseerd rond een Mariabeeld. Dat aantrekkingskracht had, hoewel er geen enkel mirakel mee in verband kon gebracht worden, maar dat een aantrekkingskracht op pelgrims, de mensen gingen daar naartoe, om aflaten te kopen. Je koopt een aflaat om gunsten te bekomen. En om al die pelgrims tegemoet te komen, om die stichtende lectuur te bezorgen, had de Abdij van Averbode een drukkerij, uitgeverij op poten gezet. En daar is de jonge Klaas als tiener nog terechtgekomen. Er was ook een werking. De paters die hadden ook oog voor al die loslopende boerenjongens, want er waren er zoveel dat ze ook niet allemaal op die hoeves te werk konden gesteld worden. En die hadden daar oog voor en die hadden een soort opvangcentrum voor die jongens, waar ze wat goede lectuur konden vinden en goed gezelschap en zo. En daar is een van die paters heeft opgemerkt, ja, maar dat is geen gewone boerenjongen, die Nest Klaas was. Het was een dwarse kerel, maar hij had heel veel belangstelling voor lectuur, voor kunst, voor muziek ook. En een van die paters heeft gezegd, daar zit meer in.
We moeten zorgen sprong eruit eigenlijk.
Die moeten we de kans geven om te studeren.
Dat is dan ook gebeurd, hij is naar Herenthal gegaan, naar het
Collège Patronné.
Hoe zeg je?
Le Collège Patronné d'Herenthal. Mm-hmm. In het Frans.
Ja. Heeft daar eigenlijk ook zijn flamingantisme opgedaan, of hoe moet ik het noemen?
Ja,
het was allemaal in het Frans te doen.
Het katholiek Vlaams onderwijs was nog bijna helemaal in het Frans. En iemand heeft dus geschreven, hoewel ze dus probeerden om die jongens echt te verfransen, want je moet dat zeggen zoals het is, functioneerden die scholen echt als kweekvijvers van flamiganten. Dat werkte gewoon averechts. Die kinderen werden bestraft als ze Nederlands spraken op de speelplaats. Die werden letterlijk beboet als ze iemand hoorden dat ze Nederlands spraken met elkaar. Dus dat, dat wekt natuurlijk weerzin.
Ja, u spreekt daarover in uw boek, of u schrijft daarover in uw boek, dat Klaas eigenlijk op drie fronten ontwaakt. Hè. Je hebt dat flamingantisme dat heel belangrijk wordt in zijn leven. Ook het seksuele ontwaken op dat moment. Hè. En hij begint daar ook een beetje te schrijven als tiener.
Ja, dus die belangstelling voor literatuur, dat bestond al in Averbode. In het begin is dat belangstelling voor vertellingen. Hè. Dat wordt beschreven in De Witte, dat hij gepakt wordt door Hendrik Conscience op zeer, zeer jonge leeftijd. Daar heb ik ook mijn vragen bij, moet ik zeggen. Maar daarna wil hij mooie teksten produceren. Dus hij wil literatuur met een grote L maken. En dan zijn grote voorbeeld in het begin is Stijn Streuvels. Hij wil schrijven, hij heeft dat achteraf zelf streuvelen genoemd. Veel adjectieven, veel beschrijvingen van de wonderen van de natuur en zo. Maar toch ook oog voor de hardheid van het bestaan van sommige medemensen.
Ja. Dan gaat hij naar Leuven, naar de universiteit. Filologie studeren.
Ja, dat gaat ook met een hobbel natuurlijk. Want hij is in Herentals beginnen studeren met een beetje een onuitgesproken belofte dat hij priester zou worden. Want de witheren waren wel genereuze mensen, maar ze wilden toch in de eerste plaats investeren in nieuwe witheren of toekomstige witheren. En dus op het ogenblik, u hebt het over een seksueel ontwaken, dat hij beseft van dat is geen leven voor mij. Ik ben veel te dol op vrouwen, op meisjes. Ik kan geen priester worden. Dan zit hij met een probleem. Hij zit ook thuis met een probleem, want die moeder staat ook maar toe dat hij studeert, omdat ze weet dat hij pastoor gaat worden. En hij wordt geen pastoor. Dus hoe gaat hij nu verder kunnen studeren? Dat willen de witheren niet betalen. Maar hij vindt een gaatje in de wet. Dus je kan, of je kon in die tijd, tegelijkertijd je legerdienst doen en studeren. Er was zo'n een poging van de regering om wat meer mensen uit de middenklasse in het leger te houden. Want die groep van recruten, die werd meestal vrijgekocht. Die bleven uit het leger, zodat je in het leger alleen maar krapul had, zoals de mensen zeiden, en waar Klaas ook heel beducht voor was. Maar door die regeling van en kunnen studeren en legerdienst doen, had je dus een groep middenklassers eigenlijk, die toch legerdienst ging doen, en die de kans dan had om te studeren op kosten van de staat. Mm-hmm.
Hij wordt dokter in de filologie.
Ja,
ik heb zo het gevoel dat dat toen iets vlotter ging dan de dag van vandaag.
Er waren gewoon geen licenties. Dus je had kandidaturen en doctoraten. En dat doctoraat, hij moest dan wel een doctoraatscriptie maken. Dat had veel voeten in de aarde, daar heeft hij lang over gedaan. Het originele, of het eerste exemplaar daarvan, dat zou opgegaan zijn in de brand van Leuven, toen de Duitsers de bibliotheek in brand hebben gestoken in 1914. Maar er is later een kopie opgedoken, die heb ik in handen gehad. En dat stelt inderdaad niet veel voor. Dat was een navertelling van wat literaire teksten, met wat appreciaties, dat is alles.
Het ging over Potgieter, ook een totaal vergeten schrijver.
Ja. Hij vertelde na wat er in die teksten van Potgieter stond en zei, ja, dat is goed gedaan en zo. En zoveel bladzijden, hij was dokter. Ja.
Ik maak een beetje een sprongetje ook naar de Eerste Wereldoorlog, ja. Want we zitten eigenlijk in het begin van de 20e eeuw, we moeten ons dat goed voorstellen, ondertussen meer dan 100 jaar geleden allemaal. En hij wordt daar gewond in die Eerste Wereldoorlog.
Hij was dienstplichtig, hij is opgeroepen als reservist, maar zijn legerdienst had dus bestaan uit zijn verblijf bij die compagnie universitaire. Dat betekende dat hij studeerde in de legerdienst en in het begin ook een beetje aanwezig moest zijn in de kazerne, alhoewel de wet bepaalde dat de studies altijd voorgingen. En voor de rest hadden die mannen één of twee keer een schietoefening gehad in Leopoldsburg. Dat waren zeker geen geoefende, getrainde soldaten, maar die werden wel gewoon in het volle vuur gegooid. Maar dan zie je, en dat klopt helemaal niet met wat we ons dan herinneren van die brave, grootvaderachtige figuur Klaas. Als 29-jarige, want hij is 29 jaar wanneer de oorlog begint, is dat echt iemand die erin wil vliegen. Hij heeft al een kind, hij heeft een vrouw, maar toch, hij zegt, maak u geen zorgen. Ik kom er wel door, maar ik neem de wapens wel op, ik zal in het vuur gestuurd worden. Mogelijk schieten ze me toch dood, ik weet het niet. Maar ik moet dit doen voor het vaderland. Hij is echt een patriotische soldaat. Daar bestaan de getuigenissen over van zijn officier. Het was iemand die altijd klaar stond om gevaarlijke jobs te doen. Om over en weer te lopen tussen eenheden. Hij was gelegerd in de buurt van Namen, de vesting van Namen. De oudere mannen werden naar de vestingen gestuurd. En dat was helemaal niet veilig. In het begin werd er gezegd, de Duitsers gaan daar nooit geraken, maar die stonden op een bepaald ogenblik met een heel groot leger natuurlijk voor die vesting Namen en wilden die uitschakelen. En Klaas zat in een eenheid die echt in het volle vuur heeft gelegen. En hij was altijd bereid om koerier te zijn, wat heel gevaarlijk was, om observatieposten in te nemen. En de officieren hebben achteraf gezegd, echt een prima soldaat, een heel moedige man. En hij is bij een van die opdrachten, als koerier tussen twee eenheden, is hij in het vuur geraakt en heeft een aantal kogels in zijn lijf gekregen. weliswaar kartetskogels, want je neemt niet aan dat iemand die 3-4 kogels in het lijf krijgt, dat overleeft, zeker als hij niet meteen verzorgd wordt. Maar er waren een soort ja, grote hagelbollen, want die heeft hij altijd bewaard. Die liggen ook nog in het archief. En dat soort verwondingen was natuurlijk wel... dat kon dodelijk zijn, maar hoefde niet dodelijk te zijn. En hij heeft het overleefd. Ja. Maar wel zwaar gewond, ja, absoluut.
Ja, ik maak nog een sprong nu. Hij komt terecht in de Kamer van Volksvertegenwoordiger als ambtenaar. En hij wordt daar directeur van het beknopt verslag.
Ja,
dat zijn de mensen die de verslagen maken van de zittingen daar. En hij is daar directeur.
Dat is wel een heel grote sprong, want hij wordt pas directeur op het ogenblik dat er een Vlaams beknopt verslag, een apart Vlaams beknopt verslag, wordt opgericht. Want in het begin, toen Klaas bij de Kamer begon te werken, dan was hij gewoon een ondergeschikte vertaler. En er bestond ook geen Vlaams beknopt verslag. Het beknopt verslag in het Nederlands was de vertaling van het beknopt verslag in het Frans. Dus het waren hoofdzakelijk Franstalige journalisten. Het was een soort erejob die ze erbij pakten. Die de zittingen mochten bijwonen en die beknopte verslagen mochten maken. En die ook de volledige kroniek mee opstelden. Maar dat werd vertaald. En dan op een bepaald ogenblik, nadat de grote taalwetten zijn ingevoerd in 1932, en Vlaanderen eentalig Vlaams is geworden en Franstalig België, Wallonië eentalig Frans is geworden met een beetje een moeilijke oplossing voor Brussel, die nooit gerespecteerd werd, maar die tweetaligheid voorschreef. Toen hebben ze besloten van, nu moeten we dat consequent doordrijven, ook in het parlement. En het beknopt verslag, dat mag niet meer vertaald worden uit het Frans. Onze Vlaamse mensen gaan zelf het beknopt verslag maken. En dan de eerste directeur, die is heel vroeg gestorven en dan de volgende in de rij was Ernest Klaas. Maar dan zitten we al in 32, 33.
In ieder geval, hij komt in die wereld terecht, in die politieke wereld, bekijkt dat allemaal van op de eerste rij.
Ja.
Is daardoor gefascineerd ook, maar krijgt een beetje een afkeer van politiek.
Hij zat daar op de eerste rij te kijken naar wat hij het gedoe van de Belgische politiek noemde. Hij zag die regeringen komen en gaan.
Ja, het was een moeilijke periode in ieder geval.
Ja, heel veel regeringen. En hij is flamingant. Hij was flamingant. Hij is dat gebleven, ook als ambtenaar. En hij vond, ja, onder andere dat de Vlaamse kwestie niet goed verdedigd werd in het parlement. En dat was een van de redenen waarom hij niet zoveel achting had voor die politici. Op een paar na, want er waren een paar die boven iedereen uittorende. En zijn grote held was natuurlijk de Vlaamse katholieke voorman Frans van Kouwelaert. Daar wil hij nooit een kwaad woord over gezegd hebben. En een andere was iemand die waarschijnlijk ook vergeten is, maar die voor hem, zeker in zijn persoonlijk leven, ook heel belangrijk is geweest. Dat was dokter Van de Perre, ook een katholieke Vlaamse volksvertegenwoordiger uit Antwerpen. Er waren zo twee figuren die heilig waren voor hem, maar de rest waren zo'n ik zal niet zeggen minderwaardige figuren, middelmatige figuren. Hij vond dat ook helemaal geen vooruitgang dat er zoiets bestond als het algemeen stemrecht, dat ingevoerd is na de Eerste Wereldoorlog. Hij had nog de periode daarvoor gekend. En door dat algemeen stemrecht kwamen er in die kamer heel eenvoudige mensen. En die soms ook dialect praten. Hij schreef ook stukjes over wat hij meemaakte in de kamer. En die werden dan links en rechts gepubliceerd. En hij bootste dan soms het dialect van die mensen na om te laten zien dat die daar toch niet echt op hun plaats waren. En die waren volgens hem ook niet in staat om goede wetten in elkaar te steken. Maar hij was geen democraat, laten we het zo zeggen. Dus sowieso is dat een rare plek om dan je brood te verdienen. Maar die afkeer voor het algemeen stemrecht en voor wat wij als democratie beschouwen, ja, dat werkte bij hem door.
Ja. Hij vond ook Hitler niet bepaald de baarlijke duivel, zo, hè? U schrijft ergens of dat hij door de voorzienigheid wordt gestuurd om Europa te leiden, Hitler.
Ja, dan zitten we weer een eind verder door. Mm. Maar hij was wat dat betreft natuurlijk niet alleen. Het fascisme, het nationaal socialisme waren voor heel veel mensen in Europa een nieuwe hoop. Nu is dat voor ons de absolute misdaad. Is dat het kwaad waar we ons allemaal aan afmeten? Van, zijn we iets beter dan Hitler of zijn we in sommige omstandigheden even slecht? Dat is de baarlijke duivel waar je aan kan zien hoe goed of hoe slecht je bent. Maar toen het fascisme nog niet definitief verslagen was, was dat voor veel mensen hoop op een nieuwe wereld. En onder andere voor Ernest Klaas, ja.
Jij geloofde ook in de overwinning van de Duitsers, hè?
Tot een bepaald ogenblik. Zijn fascinatie of zijn bewondering voor het Derde Rijk houdt volgens mij op het ogenblik dat Tsjechoslowakije volledig bezet wordt. Dan begint hij te beseffen dat Hitler het niet goed voor heeft met kleine volkeren. En dus zal hij het ook wel niet zo goed voor hebben met Vlaanderen.
Ja. Hij heeft veel contacten met die SS-officieren onder andere, met Duitsers.
Nee, met SS-officieren heeft hij geen rechtstreeks contact. Hij heeft gepubliceerd in het weekblad van de SS, dat wel.
Heb ik daar geen foto's van gezien dan? Toch wel?
Dat is een foto met mensen van de propaganda-eenheid in Brussel, maar dat zijn geen SS-officieren. Nee, met de SS heeft hij geen rechtstreeks contact gehad. En die publicaties, dat was voor de oorlog, maar dan nog, het weekblad van de SS was wat het was. Het heette Das Schwarze Co. En dat stond vol vunzige antisemitische stukken, ook anti-katholieke stukken. Dat maakt het helemaal moeilijk om te begrijpen dat die toestond, dat daar stukken van hem in werden gepubliceerd. En tot daar aan toe, want die Duitse uitgevers van hem, hij publiceerde ook in Duitsland, werd daar ook veel verkocht, die plaatsten soms stukken en verwittigden hem achteraf. En dat is zijn uitleg geweest voor dat Zwarte Koor. Maar ik heb dan door zijn correspondentie te lezen gezien dat hij daar nog andere dingen in heeft gepubliceerd ook. Onder andere een reeks heel persoonlijke stukken, niet-literaire stukken met beschouwingen over het nationaalsocialisme in Vlaanderen bijvoorbeeld, over de Jodenkwestie. En ja, hij moet toch beseft hebben waar die terechtkwamen.
Ja. Hij krijgt daar problemen mee, hè, na de oorlog, na de bevrijding. Hij wordt in de cel gestopt, gearresteerd, in de cel gestopt, zit daar 3 maanden.
Dat was een internering, hè. Stond eigenlijk nog los van de rechtszaak die veel later is gevolgd.
Wat werd hem te lastig?
Wel, in het begin niets. Die mensen zaten vast en daar werd niks mee gedaan, die zaten gewoon vast. Maar informeel gebruikten de verzetsmensen die hem opgepakt hebben, die gebruikte een dossier dat was samengesteld door een medewerker van het parlement. Willem Dumoulin heette die. Hij had daar een conflict mee gehad. Hij heeft achteraf gezegd, ja, dat was pure rancune van die man, die kon het niet verwerken, dat ik zijn carrière had gedwarsboomd, of die dacht dat ik zijn carrière had gedwarsboomd. En die heeft heel de oorlog lang heeft die knipsels over mij verzameld. En dat ging over interviews die hij gegeven had in het begin van de bezetting en die toen nog inderdaad een zekere hoop uitstraalde dat er een overeenkomst zou komen met de Duitsers en dat Vlaanderen wel zou varen bij die bezetting. Dat is een illusie die hij een tijd lang heeft gehad. In het begin van de bezetting was hij anti-Duits, want als uitstrijder wist hij wat het Duitse leger was en wat het Duitse leger van zin was. Maar dan op een bepaald ogenblik, ja, het Belgisch leger. De koning geeft zich over, wordt gevangen van de Duitsers. De kardinaal zegt, dat is de voorzienigheid, we moeten ons daarbij neerleggen, we moeten leven met de bezetter. Dat is niet letterlijk, maar daar kwam het op neer. Bovendien, de voorzitter van de Socialistische Partij, die ontbindt zijn partij en die zegt, arbeiders, neem uw plaats in deze nieuwe constellatie. Op dat ogenblik heeft Klaas gezegd, nu moet ik als katholiek Vlaming zorgen dat ik daarbij ben, anders hebben wij geen plaats in die nieuwe constellatie. Maar dat heeft niet lang geduurd. En dan, na een tijdje, heeft hij ingezien dat er van die bezetting geen vanzelfsprekend goed zou komen. En dan de militaire situatie is veranderd, heeft ingezien dat Duitsland niet zou winnen. Het heeft lang geduurd, maar bon, heeft dat ook beseft voor het einde van de oorlog. En hij is dan een soort persoonlijke koers in zijn hoofd, want hij heeft geen politieke daden meer gesteld, beginnen varen onverfranst, onverduitst. Dus die Duitsers, daar moeten we regeling mee vinden, maar ze mogen onze Vlaamse soevereiniteit niet aantasten, wat natuurlijk heel naïef was. Maar in het begin heeft hij dus vanuit die hoop een aantal interviews gegeven aan kranten. En die zijn natuurlijk belastend. Dat gaat uit van de Duitse overwinning en van de plaats die Vlaanderen zal innemen in het nieuwe Europa onder Duits gezag. En hij was ook, maar dat heeft hij nooit willen toegeven, hij was ook lid van het Vlaams Nationaal Verbond. Wat natuurlijk geen collaboratie is tot een bepaald ogenblik. Hij wist niet wat het Vlaams Nationaal Verbond zou doen. Hij wist niet wat Staf de Klerk, de leider van het Vlaams Nationaal Verbond, zou ondernemen onder de bezetting. Maar hij is wel bij dat VNV gebleven. Dat blijkt uit persoonlijke stukken. Ik weet dat hij altijd een belangrijk geldschieter, een geheim lid van het VNV is gebleven.
Hij komt dan vrij in december 1944, maar draagt daar eigenlijk nog jarenlang de gevolgen van wat daar...
Maar ja, er was geen rechtszaak tegen hem. Hè. Hij was geïnterneerd en er was een dossier samengesteld. Maar het gerecht ondernam niets. Heeft hem jaren aan een touwtje laten bengelen. En hem wel het gevoel gegeven. Af en toe waren er van die kleine steken, waren er onderzoeken, ondervragingen. Maar heeft hem laten bengelen aan een touwtje en deed niks. En intussen was hij zijn job kwijt. Want bij het parlement zegden ze... Ja, maar meneer Klaas, we kunnen u niet laten terugkomen. We kunnen u niet opnieuw betalen zolang die rechtszaak niet afgehandeld is. We moeten eerst weten wat het gerecht met u van plan is. Natuurlijk, als hij zou veroordeeld zijn, dan hoefden ze hem niet terug te nemen. Maar intussen gingen de jaren voorbij en dat was het pijnlijke, dat was het zware aan... Ik heb dat de jaren van lood genoemd. Want hij was weliswaar niet veroordeeld en het proces heeft jaren op zich laten wachten, maar hij werd wel op de zogenaamde zwarte lijst van de procureur gezet. Dat was een nieuwigheid eigenlijk bij het gerecht, waardoor ze probeerden om mensen uit te schakelen die geen heel zware collaboratie hadden gepleegd, maar ja, die gesympathiseerd hadden, die kleinere zaken hadden gedaan. Die kwamen zonder meer, hè, zonder dat die ondervraagd werden of zonder dat daar een gerechtszaak over was, die werden op een zwarte lijst geplaatst. En die waren hun job sowieso kwijt. En in het geval van Klaas kwam er bovenop, die mochten ook niet meer publiceren. Schrijvers waren het recht kwijt om te publiceren. Dat ging ver hoor, want kinderen van die mensen die op die zwarte lijst stonden, die konden ook niet ingeschreven worden aan de staatsuniversiteiten. Dat was een zeer tamelijk abjecte vorm van repressie.
Heeft hij zwarte sneeuw gezien in die periode? Dat duurt toch een aantal jaren.
Ja, zeker. Dat duurt tot eind 1949. Hij heeft geen inkomen meer uit... hij heeft geen wedden meer, heeft geen salaris meer, de Kamer betaalt niet meer. Uitgevers zijn niet erg scheutig om nog nieuwe dingen uit te brengen. Die oude titels, die worden maar traag terug op de markt gebracht, die verkopen ook niet meer zo heel goed. Hij probeert nieuwe dingen te maken, maar hij weet dat niet, gaan ze mij niet vervolgen, want ik zit op die zwarte lijst. Hij is bang. Maar ik denk dat zijn financiële reserve zo groot was dat hij niet echt in armoede vervallen is. Het moeten magere of magerder jaren geweest zijn, maar hij had echt wel een heel grote financiële reserve.
Uiteindelijk wordt hij vrijgesproken.
Twee keer, ja.
Achteraf beschouwd, vindt u dat terecht? Kunt u dat beoordelen?
Wij mogen niet twijfelen aan wat de rechters... uiteindelijk uitspreken, dat is de juridische waarheid is. Ernest Klaas was geen collaborateur. Maar ik heb wel gemerkt dat het gerecht eigenlijk een spelletje met hem gespeeld heeft. Vooral die substituut, de Smet, die heeft hem echt gepest door jarenlang niks te doen of heel weinig te doen. En dan uiteindelijk voor de rechtbank te gaan met een dossier dat niet echt... zwaar was en dat waar eigenlijk heel weinig was toegevoegd aan dat rancune dossier van die Willem Dumoulin uit de Kamer. Dus de knipsels van toen, die kwamen terug boven. En er kwam nog bovenop dat in collaboratiezaken de regering een soort waterscheiding had aangebracht. De regering in Londen had gezegd, vanaf januari 1943 hè, geldt er een ander soort bewijsvoering. Eigenlijk was het een verstrenging van de repressie. Dus voor collaboratiedaden of vermoedelijke collaboratiedaden gepleegd voor januari 1943, hè, moest het gerecht aantonen dat die waren gesteld uit kwade wil. dat iemand die die daden had gesteld echt kwaad wilde doen aan de staat. Dat hij niet in... Ja, zonder er veel bij na te denken in deze of geen val was gelopen of gewoon dacht dat hij zijn gezond verstand had gebruikt in het geval van Klaas, door in het begin aan te sluiten bij die volksbeweging van het VNV. Nee, dan moest het gerecht bewijzen dat dat echt met kwade wil was uitgevoerd. Maar na die datum volstond het dat die daden waren gepleegd. Dan moest er geen bewijs van kwade wil zijn. Maar de meeste dingen die Klaas ten laste waren gelegd, waren allemaal in die periode daarvoor gebeurd. En daar heeft het gerecht gezegd, nee, dat is niet aangetoond. Klaas was niet per se vanuit een kwade wil bezig met die zaken. Dus dat ging allemaal, dat werd allemaal weggeveegd. En er is ook het gerecht had ook een achteraf gezien bizarre redenering gevolgd. Klaas had na de oorlog, nadat hij zo een tijdje de kat uit de boom had gekeken, had hij toch weer dingen gepubliceerd onder een schuilnaam, G. van Hasselt. In een blad dat zich tegen de repressiepolitiek keerde, Rommelpot. En het gerecht was daarachter gekomen en had huiszoekingen gedaan. En Klaas had ook bekend, ja, ik heb die stukken gepubliceerd, ik kan moeilijk anders, ik zit in moeilijke papieren en zo. En volgens het gerecht was de oorlog nog niet gedaan in 1944, zelfs niet in 1945. En juridisch technisch was dat juist. Je hebt een of andere verklaring van de Belgische staat nodig om een einde te maken aan de staat van de oorlog. En dat was nog niet gebeurd. Dus volgens die substituut waren die publicaties in Rommelpot in 1945, 1946 of nog later, die data heb ik nu niet precies in mijn hoofd, waren dat ook nog daden van collaboratie. En daarvan heeft het gerecht dan gezegd, nee, dat gaat echt te ver. We moeten redelijk zijn, de oorlog is gedaan. Daar willen we het zelfs niet over hebben. Mm-hmm. Dus dat dossier werd altijd maar kleiner en magerder, dus schoot niet veel over. Maar de twee rechters, dus wel in eerste instantie en in beroep, militaire rechters, die hebben wel een flinke bolwassing gegeven aan Klaas in de rechtszaal en gezegd, meneer Klaas, u had zich anders moeten gedragen, u had een trotse Belg moeten zijn en niet zo iemand die naar de gunsten van de Duitsers dong. U had een voorbeeld voor Vlaanderen moeten zijn, van de Vlamingen moeten zijn. Bent u niet geweest. Zoals u zich gedragen hebt, dat vinden wij niet strafbaar, maar het had toch beter gekund. Dat wel.
Als ik nu zo in humo, naar aanleiding van uw boek, een titel lees, De Zwarte van Zichem. Een allusie natuurlijk op de Witte van Zichem.
Ja.
Beetje goedkope woordspeling, oké. Maar vindt u dat dan terecht? Hè? Want de zwarte slaat natuurlijk op de collaborateur, terwijl hij in feite niet veroordeeld is.
Nee, of technisch was geen collaborateur. Was hij geen collaborateur, maar hij was tot diep in de oorlog een bewonderaar van Adolf Hitler en van het Derde Rijk. Dus ja. Maar dat werd niet omgezet in daden van collaboratie. Dus nee. Maar ik heb dat ook in mijn balans geschreven. Het erge eigenlijk aan de man is dat hij achteraf dat niet verwerkt heeft. Hij heeft nooit stilgestaan bij die bladzijde in zijn dagboek waarin hij zegt Adolf Hitler is gestuurd door de voorzienigheid. Hij is van de ene dag op de andere is hij een andere ander. Ernst Klaas geworden. Dat is een zin die dat moet misschien beter kunnen. Dus het erge is, hij heeft die zwarte periode, om het zo te noemen, heeft dat nooit verwerkt. Hij schrijft, heeft die bladzijde in zijn dagboek waarin hij schrijft Adolf Hitler is door de voorzienigheid gestuurd, heeft dat nooit achteraf bestudeerd. Hij heeft nooit gezegd van ik was fout. Nee, hij is van de ene dag op de andere een bewonderaar van Roosevelt en van Churchill geworden.
Van de geallieerden.
En dan later in correspondentie, dat is toch ook iets waar je bij stil moet staan, schrijft hij als de Witte in het Hebreeuws uitkomt. Ah, dat doet me zo'n plezier, want ik ben altijd een grote jodenvriend geweest.
Wat ook niet waar is.
Hij was zeker geen antisemiet, zeker geen vulgaire antisemiet. Stefanie had ook een joodse vriendin en hij had oog voor wat er met de joden in Duitsland gebeurd is, maar hij op een bepaald ogenblik, onder andere in de stukken die in dat SS-weekblad zijn verschenen, schreef hij dat toe aan de Joden zelf, door hun gedrag. Ze hadden dat verdiend, door de manier waarop ze zich gedragen hadden. Dat is zeker niet de taal van een grote Jodenvriend. Ook, daar hebben we het nog niet over gehad, maar in 1936 was hij aanwezig op het PEN-congres in Buenos Aires. En daar waren verschillende sprekers die aandacht vroegen voor wat er in Nazi-Duitsland gebeurde. Die zegden, daar bestaat geen literatuur meer. Iedereen die echt literatuur wil bedrijven, zit ofwel in een concentratiekamp of die is weggestuurd. En Klaas heeft daar de verdediging van het Derde Rijk opgenomen, bij de PEN-club alstublieft. Ja. Dat is niet bepaald wit gedrag, zal ik zeggen. Mm-hmm. Maar dat is wel in 36, hè. Bon.
In 1950 is hij vrijgesproken. En eigenlijk...
Eind 49. December 49. Ja.
En hij herrijst eigenlijk. Hè. De grote Klaas staat zo stilaan weer op. Hij wordt opnieuw de monkelende verteller, zoals u hem noemt.
Of hij wordt voordrachten dat, hij wordt dat, denk ik, voor het eerst, want... Tot 1940 is Ernest Klaas onder andere een monkelende verteller, maar dat is ook een intellectueel die met politieke actualiteit bezig is, die zich daar actief mee bemoeit en die daar ook over schrijft. Maar dat is hij na 1950 absoluut niet meer. En dat zegt hij ook, het is tijd voor de anderen. En dat is natuurlijk ook het gewicht van de repressie dat op hem weegt. Hij wil er ook niet aan herinnerd worden. De mensen stellen er ook geen vragen over, hoor.
Hoe dan ook, die zware jaren, die periode van al dan niet collaboratie, die verdwijnen. Er is een grote verdwijntruk. Klaas is opeens iemand anders geworden. Er wordt niet meer over gesproken, heb ik het gevoel.
Maar dat doet hij eigenlijk niet actief. Wanneer de mensen terug naar hem toe gaan, wanneer hij terug lezingen begint te geven, is niemand... Niemand is overdreven. Ik heb gemerkt dat soms als hij lezingen gaf, dat er aan de deur verzetsmensen of mensen die beweerden uit het verzet te komen, daar stonden om met Belgische vlaggen te zwaaien en te herinneren aan wat er gebeurd was. Maar... De meeste mensen wilden daar niks mee te maken hebben. Klaas was vrijgesproken, dus laten we het daar niet meer over hebben. Laten we de draad terug opnemen.
Ik heb toch een beetje het gevoel dat bijna wordt weggemoffeld. Hè. Ik heb een boekje uit die tijd, de reeks ontmoetingen, waarover heel die periode van de oorlog en wat er daarna gebeurt.
Ik heb er niet over gesproken.
10 regels staan erin.
Je hebt ook, en dat is nog voor de vrijspraak, de biografie van Bonny. De eerste biografie van Klaas, waarvan hij hoopte dat hij zou bijdragen tot een vrijspraak. Want iemand over wie zo'n biografie bestaat, die stop je toch niet in de gevangenis, die veroordeel je nog niet. Daar staat ook nauwelijks iets in over de oorlogsperiode. Terwijl die zo belangrijk was geweest.
Ja, hij wordt in ieder geval opnieuw populair. En hij speelt een beetje het slachtoffer ook van de repressie.
Men laat hem dat spelen, hè? Maar je hebt daar, dat is ook een foto in het boek, het onvoorstelbare, nu onvoorstelbare beeld van een schrijvers-echtpaar dat bij het station van Leuven wordt opgewacht door studenten van het KVAV die plaatsnemen in een koets en die dan in een koets door Leuven naar een of andere grote aula worden gereden waar Ernest Klaas zal spreken. Maar dat is nog even voor de vrijspraak. Slachtoffer, zijn slachtofferrol is op het toppunt net voor de definitieve vrijspraak, omdat dat een rol moest spelen bij die vrijspraak. Vlaanderen wou dat hij werd vrijgesproken. Hij kreeg toen ook nog af en toe aanvallen in het parlement en in de Franstalige pers. En daar reageerden de Flaminganten gepikeerd op.
Als u nu zo de balans opmaakt van zijn leven en zijn werk, hoe beoordeelt u hem dan? Hij noemt zichzelf geen groot schrijver. Integendeel, hij is zich bewust van zijn beperktheid als schrijver. Ja, en hij vindt het ook zeer erg.
Met een beperkte thematiek, met een beperkte... technische vaardigheid ook. Hij heeft daar het maximum uitgehaald, dat wel. En hij heeft altijd een publiek bereikt zonder plat op zijn buik te gaan. Hij heeft altijd wel een redelijke minimum van kwaliteit beoogd en gehaald, op een paar uitzonderingen na. Maar daar schiet niet zo heel veel van over. Maar dat heeft met zoveel dingen te maken. Het heeft ook met de geschiedenis van het Nederlands te maken, denk ik. Het Nederlands van Klaas leest vandaag moeilijk. Maar dat komt omdat onze taal zo geëvolueerd is. Het Nederlands van Vlaanderen moest ook nog vorm krijgen. Heeft mee vorm gekregen in het Nederlands van Klaas, maar is daarna verder geëvolueerd. Als je nu een klassiek boek van de Engelse literatuur leest. Ik heb onlangs, nadat ik het altijd op mijn lijstje had staan, maar nooit gelezen had, Pride and Prejudice van Jane Austen gelezen. Dat is uit de 18e eeuw. Maar dat is Engels van vandaag. Sommige woorden hebben een andere betekenis gekregen, dat moet je even opzoeken, maar die zinsbouw, het grootste deel van de woordenschat, is alsof het vandaag geschreven is. Maar dat heb je zeker niet bij Ernest Klaas, die ook zo graag dialectwoorden gebruikt. Als je nu opnieuw De Witte gaat lezen, dan heb je een verklarende woordenlijst nodig. Dat is een van de redenen waarom er niet zo heel veel vanzelfsprekend nog een publiek vindt vandaag.
Wat blijft er nog over van hem? Ik denk aan zijn graf in Averboden. Hè. Maar ook dat geboortehuis, dat eigenlijk in een beetje in ere hersteld is door dat Ernest Klaas genootschap.
Dat is in eerste instantie gered door Jan van Hemelrijk, dus de voorzitter van het Ernest Klaas genootschap. Maar dat is door hem gered toen hij nog een jonge man was. En, ik denk dat hij nog geen 30 jaar was. Bizar dat iemand van die leeftijd, uit liefde voor Ernest Klaas, dat huis koopt bij een openbare veiling. De geschiedenis van dat huis is typisch Klaas. De familie Klaas was helemaal niet zo literair gezind. En er waren natuurlijk 9 kinderen. Er was een ingewikkelde nalatenschap. En een van de nakomelingen vond op een bepaald ogenblik dat het huis openbaar moest verkocht worden. En toen heeft Jan dat gekocht op een openbare veiling. En is daar bovendien zelf in gaan wonen. Maar dat heeft niet lang geduurd. Want de omgeving van Zichem was niet zo Klaasgezind. En begreep het eigenlijk niet dat die jonge man daar kwam wonen. En dan ook, zijn smaak viel ook niet zo in de smaak van de mensen van Zichem. En dan is het een soort provinciaal museum geworden, denk ik. En ik geloof dat het nu ook nog altijd bij de provincie hoort. En nu is het het beginpunt van een natuurwandeling ook.
Want ja, een toeristisch centrum.
Dat natuurgebied waar Klaas zo vaak op zijn rug ging liggen lezen en naar de dieren kijken, dat is godzijdank bewaard. Dat overstromingsgebied daar. En als je daarin gaat wandelen, dan passeer je eerst aan het geboortehuis. Die omgeving is vrij goed bewaard zelfs.
Ja. Waar bent u momenteel mee bezig?
Nu. Met iets helemaal anders. Wel niet helemaal anders. Terug een verhaal uit de oorlogsjaren. Dit is een soort restant verhaal van de Vleeshouwer biografie. Maar heel rap, heel kort verteld. Er zijn, de Vleeshouwer is, zoals u weet, naar Engeland vertrokken heel vroeg. In de zomer van 1940. Maar er zijn ook 8 Belgische ministers achtergebleven in Frankrijk. En die mochten niet terugkeren naar België. De Duitsers hadden dat verboden. En het verhaal waar ik nu mee bezig ben, dat gaat over wat die 8 hebben meegemaakt. Er zijn er 2 van omgekomen in een concentratiekamp. Dat is een weinig bekend verhaal.
Schrijft u daar een boek over?
Ik weet niet wat dat gaat worden. Ik verzamel materiaal op dit ogenblik.
Ja. Ik zie in uw boek een opdracht staan, in uw Ernest Klaas boek dan, aan Lupa en Lus, kan dat?
Ja, dat zijn mijn kleindochtertjes.
En die wenst hen toe dat ze De Witte gaan lezen, zegt
hij. Ja, als grootvader kan je natuurlijk wel enige druk op uitoefenen. Hè.
Ja. Zou je dat wel willen, dat ze dat doen?
Maar ja, waarom niet? Dat is een van de boeken die met veel plezier kunnen gelezen worden. Ja. En als het te moeilijk is, dan moeten ze maar naar Rob de Heer te kijken.
Ja, is het nog leesbaar, vindt u?
Wel, de restrictie die ik daarnet heb aangegeven, je moet er een woordenlijst bijhalen. Maar dat is Ernest Klaas die niet echt ernstig is. Hij is soms wel somber, want dat is een bijzondere mengeling van Kempische nuchterheid en soms wanhoop en humor in één boek. Dat maakt een boek ook zo bijzonder. Maar het was Ernest Klaas als schrijver met vakantie eigenlijk. Dat heeft hij achteraf ook beseft. Op het ogenblik dat hij stopt met literatuur te willen schrijven en te streuvelen, dan maakt hij de witte, dan begint hij gewoon te vertellen wat er met die jongen gebeurt in zich.
Bert Govaerts, ik dank u voor dit gesprek en ik wens uw kleinkinderen de lectuur van De Witte toe.
Dank u wel voor de belangstelling en voor het aangename gesprek. Dank u.